Indrukwekkend. Ik moet er zelf even van bekomen. Maar het is toch feest eigenlijk. Het is toch paasfeest. Ja. En wat heeft dit nu allemaal te maken met dat verhaal van Jezus van 2000 jaar geleden? Wil ik graag met jullie deze morgen ontdekken. Het is paasfeest, maar het was ook paasfeest. Ook 2000 jaar geleden, in de tijd van Jezus zelf, werd paasfeest gevierd. Paasfeest is geen nieuw feest. Nee, al meer dan 1000 jaar daarvoor vierde de Joden paasfeest. Het Pascha was het toen. En Jezus, 2000 jaar geleden, verlangde heel erg om dat feest te gaan vieren met zijn leerlingen, met zijn discipelen. Nu, hij wist dat het de laatste keer ging zijn. Nu, we hebben Pasen, bekijken we vaak vanuit het standpunt van wat Jezus daar heeft gedaan. En dat is normaal en logisch. Maar wat dan met ons? Wat dan met die anderen die bij het paasfeest waren? En vandaag wil ik vanuit hun blik gaan kijken. Met wij kunnen gaan kijken wat het paasfeest dan voor ons betekent. En ik wil dat doen in het bijzonder met de blik op Petrus. Petrus, misschien wel de meest bijzondere van de 12 vrienden, leerlingen, discipelen van Jezus. Nu, als we over Petrus spreken, dan wordt er wel eens wat hoofdschuddend over hem gepraat. Van, oh, Petrus toch. Ja, een beetje een kieken, zoals ze zeggen. Vandaar heb ik Petrus bij als symbool. Ja. En ik wil met je... Oei, sorry Petrus. Nu, ik wil met Petrus gaan wandelen door het evangelie van Johannes en kijken hoe Petrus het paasfeest heeft beleefd. Nu, voorleer dat paasfeest echt begon, de discipelen waren met Jezus verzameld in een zaaltje en het feest ging bijna beginnen, maar ze begonnen met iets dat altijd gebeurde, maar meestal niet door degene die het nu gaat doen. Want voorleer het feest begon, Petrus, oppassen. Voordat het feest begon, deed Jezus iets heel bijzonder. Hij deed iets wat eigenlijk hij helemaal niet hoorde te doen. Hij nam een kommetje met water en een doek en hij deed zijn bovenkleden uit en hij knielde. Ja? En hij ging de voeten wassen van zijn discipelen, van zijn leerlingen. Dat is eigenlijk heel gek, want dat was slavenwerk. Wat hier gebeurt is de meester, de heer, degene waar iedereen erop keek, die knielde om slavenwerk te doen. En het was een van zijn laatste belangrijke lessen. Eigenlijk was het een beetje de samenvatting van alles wat hij in die 3 jaar had geleerd. En de leerlingen wisten niet goed wat hem overkwam. En toen kwam Jezus bij Petrus. Bij Petrus. En hij knielt neer voor de voeten van Petrus. En Petrus zegt, no way! Jezus, dat doe je niet bij mij. Niet dat Jezus niet goed genoeg was voor Petrus. Integendeel, hij vond het ongehoord dat zijn Jezus, zijn Heer, zijn Meester, voor hem zou knielen. Dat hoort niet, Jezus. Mijn voeten wast je niet. Maar Jezus zegt, ja, Petrus, als ik uw voeten niet mag wassen, dan hoort je niet bij mij. En daar zien we de echte Petrus, zijn hart, impulsief zoals hij zegt, als dat waar is, Jezus, niet alleen mijn voeten, maar helemaal mocht je mij wassen. Dat is niet nodig, Petrus. Dat is niet nodig. Petrus toch. Wat een man. Nu, het paasfeest begint dan echt. En ze gaan verder. En ik ben op zoek waar Alexander dat mandje heeft gezet. Ah, daar staat het. Want bij dat paasfeest waren heel veel symbolische gebeurtenissen. Het paasfeest, daar stond een lam centraal, maar er waren ook bijgerechten. Er was heel speciaal brood en er waren verschillende bekers met wijn die de mensen deden terugdenken aan hoe God de Israëlieten uit Egypte had bevrijd uit de slavernij. En hoe God hen daarin had geleid. En die symbolen, die herinnerden hen daaraan. En daartussen werd heel veel gepraat, teruggedacht aan toen, maar ook met elkaar gepraat. En Jezus die vertelt daar onder andere in die gesprekken dat iemand van hen gaat verraden. Van hem gaat verraden. En het is Petrus weer die zegt, ja maar, hey, wie is dat dan? En vraagt dat eens. Petrus, die is daar altijd. En ook wanneer Jezus iets heel gek doet. Hij zegt namelijk, kijk, vanaf nu moeten jullie dit brood breken en die wijn drinken, niet meer om aan Egypte terug te denken, maar om aan mij terug te denken. Want ik ga ergens naartoe waar jullie niet meer kunnen komen. En weer is het Petrus zegt, hoezo Jezus? Waar gaat je naartoe? Wat gaat er allemaal gebeuren? En Jezus die vertelt hoe hij binnenkort gaat gearresteerd worden en gaat vermoord worden en dat iedereen hem gaat verlaten. En Petrus zegt, nooit, over mijn lijk, letterlijk, al zou iedereen u in de steek laten, ik laat u nooit in de steek, ben zelfs bereid om te sterven met u. Petrus toch, Jezus weet wel beter. En met dat het feest verder gaat, ja, tikt de klok verder. En Jezus krijgt het een beetje benauwd. In de Bijbel staat dat hij angstig werd, want hij wist wat hem te wachten staat. En hij wil gaan bidden, hij wil gaan spreken met zijn hemelse vader om rust te vinden. En ze gaan naar een tuin, de tuin van Gethsemane, en hij gaat daar bidden en hij neemt zijn beste vrienden mee. Hij heeft ze nodig. Jezus heeft die moed nodig en hij zegt, waken jullie hier en ik ga bidden. En terwijl ze daar in die tuin zijn, is Jezus aan het bidden en wanneer hij terugkomt slapen ze. Tot 3 keer toe zijn ze aan het slapen terwijl Jezus daar in doodsangst zit. En Jezus zegt tegen Petrus, slaapt jij? Komt jij nu niet 1 uur mee waken? Petrus schaamt zich rot. Oh, zo vervelend, tot 3 keer toe. Ik weet niet hoe Petrus zich op dat moment moet gevoeld hebben als vriend van Jezus en als leerling en als volgeling, maar ik denk slecht. En terwijl ze nog aan het praten zijn, komt Judas daaraan met een horde slaven en soldaten. En Petrus die herpakt zich en zegt, oh, nee, ik moet mijn woorden van daar straks waarmaken. En wanneer ze Jezus proberen te overmeesteren, pakt hij zijn zwaard. Dat bij. Ik weet ook niet waarom. En hij, dat kan ik doen, hè. En hij slaat het oor van een van de slaven af. Want hij zegt, mijn Jezus, die verdedig ik. Maar Jezus doet het zwaard opzij. Hij pakt het oor, zet het op een wonderbaarlijke manier terug aan die slaaf. En hij laat zich gewillig meevoeren. Petrus snapt er niks van. Petrus toch. Nu probeert hij te doen wat hij heeft gezegd en nu is het nog niet goed. Ik denk dat hij verward is, beschaamd weer al, voelt hij al echt ook een beetje een onnozel. Ja, wat nu? En Jezus vertrekt. En trouwens, alle anderen zijn ook vertrokken. Met dat de soldaten kwamen, zijn ze allemaal gevlucht. En iedereen verlaat Jezus, behalve Petrus. Hoewel hij totaal niet weet waar en hoe en wat nu verder, volgt hij van op een afstand. En hij gaat Jezus achterna samen met de soldaten en hij komt op de plek waar Jezus verhoord wordt. De ruimte waar ze hem aan een vragenvuur gaan onderleggen. De ruimte waar ze uiteindelijk hem gaan vernederen. Ze gaan hem een mantel aandoen om te spotten. Ze gaan hem een doornenkroon op zijn hoofd duwen van hier ze, een echte koning. En die duistere sfeer, die bekruipt Petrus. Hij voelt dat die sfeer daar hangt tegen Jezus. Dat het niet goed gaat aflopen en hij snapt het niet. Jezus, zijn Heer, hij gaat de koning worden. Maar het is een spotkoning geworden die de dood tegemoet gaat. En het komt heel dicht, die duisternis. Kom naar Petrus. En dan zet jij niet Petrus. Oh, ik ben mijn Petrus vergeten. Zet jij niet Petrus? Hoort jij niet bij die Jezus? Ze herkennen hem. Die mensen in die duistere sfeer, ze vinden Petrus. En tot 3 keer toe zegt Petrus, nee, ik ken die niet. Ik hoor niet bij die Jezus daar. Met vloeken erbij. Is hij er zeker van, roept hij uit, nee, ik hoor niet bij Jezus. Hij draait, Jezus kijkt recht in zijn ogen en een haan kraait, zoals Jezus had voorspeld. Nog voor de haan kraait, gaat jij 3 keer zeggen dat je niet bij mij hoort. Petrus zijn hart breekt in twee stukken. Eén van liefde en passie voor Jezus en één van hemzelf dat hij niet begrijpt. En Petrus druipt af. Hij verlaat het toneel en er staat in een van de evangelie en hij weende bittere tranen. En er volgt een groot zwart gat voor hem. Petrus verdwijnt ook uit de evangelie op dat moment voor een hele tijd. Er wordt niks meer over hem gezegd. We weten niet hoe hij dat zwarte gat beleefd heeft. Nu, vanaf dan gaat het in de evangelie nog maar over één iemand. En dat is Jezus. En terecht ook. Want het is dat stuk in de Bijbel en in de wereldgeschiedenis waar alles om draait. Waar maar één middelpunt is, en dat is bij Jezus zelf. Want wat Jezus daar doet, moet u ook echt goed begrijpen. Moeten we echt goed begrijpen. En dan gaat het niet over een symbool waar Petrus bij was, maar is er maar één symbool dat telt, en dat is het kruis. Dat is het kruis waar Jezus naartoe is gegaan. Waarom? Wil ik u even goed uitleggen. God heeft een mens gemaakt. God heeft alles gemaakt en hij zag dat het goed was. Maar als u naar uw eigen leven kijkt, als ik naar mijn leven kijk, als we naar de wereld kijken, dan zien we dat het vooral vaak niet goed is. Ja, er is heel veel moois. Maar er is zoveel fout. Er is zoveel miserie. God vindt dat zo erg en hij haat dat allemaal. Hij wil dat het goed is in ons leven en in de wereld. En hij haat die slechte dingen die de Bijbel zonde noemt. Hij vindt het verschrikkelijk. En we hebben allemaal zo'n schuld in ons leven opgehouden. En nee, je moet geen onmens of Hitler zijn om te weten dat je zulke schuld in je leven draait. En God haat die slechte dingen. Hij wil ze niet, hij kan er niet bij zijn. Maar dat kruis laat het grote plan van Jezus en het grote plan van zijn Vader God zien. Want wie hangt daar? Zijn eigen zoon, vlees van zijn vlees. Zijn eigen hart hangt daar. En hij zegt, in u kan ik nu eens niks vinden dat niet goed is. Gij zijt helemaal hoe het bedoeld is. Gij zijt de mens zoals ik iedereen zou willen zien. In u is geen enkele reden om dit te moeten ondergaan. Maar dat was het plan. Omdat Jezus zuiver en onschuldig was, zegt God wel, de schuld van alle laat ik op u neerkomen. Op u gaat de schuld van Dennis van den Berg. De schuld van alle die nu leven, de schuld van alle die geleefd hebben en zullen leven, omdat gij niks, wat u niks te verwijten valt, pak ik alles bij elkaar, leg het op u, en zo kan die zonde van ons allemaal met Jezus sterven. En zo is die zonde gestorven. Maar wat het ergste van al was, is wanneer al die zonde daar verzameld is, dat God afstand deed. Hij zei, zoveel vuiligheid kan ik niet aanzien. Ook al zit het nu op mijn eigen zoon, en hij verlaat Jezus. En Jezus roept, mijn God, mijn God. Hij zegt niet meer mijn vader. Plots is hij weg. Mijn God, waarom hebt je mij verlaten? Dat moet het zwartste gat uit de geschiedenis van de mensheid geweest zijn. En dan sterft Jezus en hij roept, het is volbracht. En wat is er volbracht? Heel eenvoudig. Mijn schuld, uw schuld, uw schuld. Wij hebben allemaal die schuld in ons leven van de fouten die we maken. Die is betaald. Wij stonden in het min en Jezus zegt, ja, het is in orde. Als je gelooft dat ik dit voor jou heb gedaan, dan is de schuld weg. Het is volbracht, Jezus zegt, de schuld is betaald wanneer ik sterf. En dat is fantastisch. Dat is prachtig. Maar waar is Petrus ondertussen? Petrus stond, staat er in de evangelie, vanuit de verte toe te kijken. Hij durf niet meer naderbij komen. En toen het allemaal gedaan was, toen Jezus gestorven was, dropen ze af. En gedurende twee nachten en een dag gebeurt er niets. Het was Sabbat, dan deden de Joden niets. Maar dan gebeurt er iets heel bijzonders. De vrienden van Jezus en bijzonder de vrouwen, die gaan op de zondagochtend, hun eerste dag, gaan ze naar het graf om het lichaam te balsemen. Dat was de laatste eer die ze aan Jezus konden brengen, zijn lichaam goed verzorgen. En Maria van Magdala, die gaat op pad, maar als ze dan daar is, dan ziet ze dat die steen die dicht had moeten zijn en de soldaten die dat hadden moeten bewaken, zijn er niet meer. Ze weet niet wat er gebeurt en ze loopt terug naar de discipelen. En ze zegt, Jezus, zijn graf staat open. En geheel onverwacht doet er zich op dit moment van het verhaal nog een loopwedstrijd voor. Ja? Want Petrus, die helemaal weg was, niet meer te horen of te zien, die hoort de naam Jezus. Zijn licht gaat er gaan, zijn vuur laait weer op, en zijn Jezus, daar wil hij alles van weten. En hij staat op en hij begint te lopen naar het graf. Nu, waarom weet ik niet, maar dan staat er dat Johannes, een andere discipel, ook meeliep en hij was sneller dan Petrus. Dat moet Petrus redelijk tegengestoken hebben. Maar Johannes, hoe snel hij ook kon lopen, hij komt aan het graf en hij stopt bij de ingang, want hij vindt het toch maar bizar. Maar niet Petrus. Petrus die ramt dat graf binnen. Het kan hem niet meer schelen. Die angst, die twijfels zijn weg. En hij komt binnen en hij ontdekt het werkelijke wonder van Pasen. Ja, door de kruisdood heeft Jezus onze schuld betaald, maar door het echte wonder is de wereld veranderd. Namelijk, Jezus is opgestaan. Opgestaan en... Moet ik even naar daar, want het is hier horde lopen. Anders gooit je naar mij, de windels. Ja, gooit ze maar. Jezus was gewikkeld in doeken en die lagen daar, niet zo zoals ik ze nu heb, op een hoopje, nee, die lagen daar netjes opgevouwen. Met andere woorden, die opstanding van Jezus, dat was iets heel serieus. Daar had men de tijd voor genomen, want het moest goed zijn. Het moest duidelijk zijn dat wat daar gebeurd was, niet normaal was. Niet werelds. En natuurlijk gaan ze zeggen, ja, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Daarom is het ook een wonder. Het is het wonder dat de dood overwint, omdat Jezus volledig onterecht de dood had gevonden. En hij is uit de dood opgestaan. En hij heeft daarmee leven gegeven. Hij heeft ons leven gegeven nu. Wij zijn verlost van de schuld. Wij kunnen in ons leven staan en zeggen, wauw, wat doe ik echt elke dag weer onzin. Wat voor een fouten maak ik. Dank u, Jezus, dat ik dat achter mij kan laten en opnieuw mag beginnen vandaag. Maar hij geeft ons ook leven later. Om bij hem te zijn. Voor eeuwig bij God. Dat is het wonder van Pasen. Maar zover was Petrus nog niet. Het verhaal is nog niet helemaal gedaan. Want voor het laatste stuk heb ik geen symbool meer om te tonen. En dat is misschien nog het beste symbool. Lege handen. Want in het laatste hoofdstuk van het evangelie van Johannes vindt misschien het laatste gesprek plaats tussen Petrus en Jezus. Jezus is allicht heel blij met wat er gebeurd is. Petrus heeft Jezus weer gezien in levende lijven. Maar bij dat gesprek is het een beetje ongemakkelijk. Jezus vraagt een vervelende vraag aan Petrus. Petrus, hou je van mij? Nu, die vraag was veel meer dan die vraag, want Petrus en Jezus kenden het traject dat Petrus de voorbije dagen had gelopen. Petrus voelde zich waarschijnlijk belabberd. Schaamte tegenover zijn vriend, zijn meester, zijn heer. Oh, ja, heer, u weet dat ik van u hou, zegt hij. Maar van binnen, die kant, hij kan er niet meer weg. En nog eens, Petrus, hou je echt van mij? Ja, Jezus, ik hou van u. Maar hij durft hem waarschijnlijk niet echt in de ogen te kijken. En een derde keer, Petrus, hou je van mij? Ja, heer, u weet alles. U weet dat ik van u hou. Heer, u weet alles. U kent mij. U weet dat ik van u hou, dat ik passie voor u heb en u weet over een loser dat ik ben. Hoe hard ik u in de steek heb gelaten, hoe ik u verraden heb, hoe hard ik altijd doe wat blijkbaar niet het goede is. Dat verscheurde hart van Petrus. U kent het. U weet alles, heer. En zo is het ook. Jezus weet alles. Hij kent ons verleden, ons heden en de toekomst. Er is niks dat verborgen moet zijn voor Jezus. Hij weet alles. En weet je, al die vuiligheid, en dat heeft Petrus nog niet begrepen, die is mee aan dat kruis blijven hangen. En heel anders dan Petrus had verwacht, zegt Jezus niet, ja, Petrus, en ik had beter van u verwacht. Nee, Petrus zegt, met u ga ik mijn kerk bouwen. Jij gaat mijn schapen hoeden. Met u, falende Petrus, kan ik aan de slag. Want jij weet wie Jezus is. Jij kent Jezus. En met hem wilt je verder. En zo heeft het nu 2000 jaar gedaan. Met allemaal falende Petrussen, met allemaal falende mensen, bouwt Jezus zijn kerk en wilt hij verder, want het maakt niet uit. Er is niks in ons leven, er is niks in uw leven, dat u van Jezus kan weghouden. Integendeel. Alles in uw leven brengt je bij Jezus. En je mag er allemaal laten liggen. En dat is ook de reden waarom Johannes zijn evangelie schrijft. Hij zegt, er is maar één reden waarom ik dit allemaal opschrijf. Dat is omdat je zou gaan geloven dat Jezus uw redder, de Messias is. En dat je eeuwig leven zou krijgen. En dat is waar Pasen over gaat. Ik hoop dat vandaag u een beetje als Petrus mag zijn. U mag straks zo'n bloemetje meenemen. Daar staat nog eens de herinnering van Johannes op. Er is maar één reden waarom we dit doen. Dat je zou geloven dat Jezus uw redder is. En de tweede is een vraag die erop staat. Dezelfde vraag die Jezus aan Petrus stelt. Dennis, Wim, Walter, hou je van mij? En er is maar één antwoord dat je moet geven. Heer, u weet alles. Of ik nu dronken heb gereden, of ik nu ruzie heb gehad met mijn vrouw, of ik nu dingen heb gedaan waar nog niemand iets van weet. U weet alles. En Jezus zegt, kom maar. En begin een leven met mij. Ik wil jullie een gebed toespreken tot onze Heer. Dat jullie een werkelijk gezegend Pasen mogen hebben. Dat jullie kunnen zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan. Vader, u bent onze Vader. En wij mogen uw kinderen zijn en we mogen zo tot u spreken alleen maar door Jezus Christus die gestorven is aan het kruis, die onze schuld heeft opgenomen en die met ons een nieuw leven wil beginnen. Vader, ik dank u daarvoor. Elke dag nieuw leven. Elke dag vrij van schuld en een toekomst met u in de eeuwigheid. Heer, ik vraag u zegen over de gemeente hier in Herentals en al degenen die hier op bezoek zijn. Vader, geef dat we uw licht mogen zien, dat we onze duisternis mogen in dat licht brengen en dat we vandaag een keuze kunnen maken en morgen opnieuw om met u verder te gaan. Heer, zegen ons. Alleen uw zegen geeft leven.